daar, welkom bij Groeivrouwen, de podcast waar we samen groeien, bloeien en ons ontwikkelen. Ik ben Aisha en ik kan niet wachten om met jou te duiken in allerlei boeiende onderwerpen. Elke aflevering zal ik jou meenemen in een nieuw thema en dit kan variëren van gezondheid, zelfliefde, carrièreontwikkeling en alles daartussenin. Welkom bij de 6e aflevering van Groeivrouwen. Volg als allereerst de podcast om zo op de hoogte te blijven van de afleveringen. In deze aflevering zullen we dieper ingaan over hoeveel invloed slaap heeft op je welzijn. Samen met Rianne zou ik deze thema's gaan aankaarten en zullen we ook bespreken hoe je nou een ideale slaapomgeving kan creëren. Nou, welkom Rianne.
Dankjewel.
Heel fijn dat je vandaag hier bent. En ik zou je als allereerst even willen vragen of je wilt voorstellen.
Zeker. Nou, ik ben Rianne, ergotherapeut en werk dus bij de slaapkliniek, ook bij de vermoeidheidskliniek. Mm-hmm. En daar dus allebei in de rol van als ergotherapeut. En als we kijken naar het stukje slaap, dan kijken wij echt mee van hey, hoe is het slaapritme, hoe is het slaappatroon daarin van mensen en wat zijn belangrijke aandachtspunten, bespreken we eigenlijk de hele nachtroutine door en alles wat erbij komt kijken, plus adviezen die we meegeven over het stukje slaap. En kijken we ook wel een beetje mee in het stukje, hoe ziet ook je dag eruit, omdat dag en nacht veel met elkaar te maken hebben.
Ja.
Dat eigenlijk.
Nee, helder. Nou, ik denk dat het zeker een heel interessant onderwerp is om over te hebben, omdat slaap natuurlijk naast voeding en gezonde leefstijl heel erg essentieel is voor je gezondheid. Ik vroeg me wel af, hoe ben je in dit vak gerold?
Oeh, dat is een leuke. Nou, ik was eerst helemaal niet, had ik ergotherapie niet op mijn lijstje staan eigenlijk. Tot iemand mij erop wees van, joh, Rianne, is ergotherapie niet iets voor jou? En ik was daar een beetje zoeken in van, nou ja, wat wil ik eigenlijk? Eerst heb ik nog gedacht aan de PABO, maar dacht ik, nee, dat is het toch ook niet? Dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken op Open Dag. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. Dat ik dacht, ja, dit is echt wat ik leuk vind. Het is heel erg praktisch. En dat ben ik zelf ook wel gewoon lekker praktisch ingesteld. Dus heel erg meekijken van, hey, is misschien goed om ook een beetje uit te leggen wat ergotherapie natuurlijk is. Want dat weet misschien ook niet iedereen altijd. We kijken als ergotherapeuten echt naar een stukje dagelijkse waardevolle activiteit. En willen ervoor zorgen dat je die zoveel mogelijk kan blijven uitvoeren. Of weer opnieuw kan gaan uitvoeren. Ondanks de eventuele beperkingen die daar zijn. Dus dat is super breed. En tegelijkertijd ook wel heel praktisch. En wel het zorgen voor mensen. Dat is wat ik heel leuk vind. Ja. Maar niet het aan het bed staan bij verpleegkundigen, zeg maar. Dat was weer net niet mijn ding. Maar dit is juist echt wel de mooie middenweg van wel voor de mensen zorgen en lekker praktisch en het waardevolle eraan, zeg maar. Dus ja, zo ben ik eigenlijk een beetje erin gerold.
Ja.
En al wel een beetje mijn voorkeur ontwikkeld voor de kant van de chronische pijn, de chronische vermoeidheid. Die kant ben ik toen wel tijdens mijn studie een beetje zo opgerold.
Oké, en hoe kwam dat zo dat je graag die kant op wilde gaan?
Ja, dat is een beetje een combinatie van het praktisch bezig zijn en ook een beetje het psychologische kantje daaraan. Wat mij heel erg aantrekt. Echt een stukje gedragsveranderingen met mensen kijken. Hey, wat kun je nou aanpassen om daar in je dag beter te doorlopen? En dat maakt het gewoon heel erg interessant. Ik vind vooral die gespreksvoering heel interessant. En wat keuzes zijn van mensen en waarom ze iets doen, wat de drijfveer is. Dus vooral echt die combinatie van het wel praktisch houden op ergotherapie, maar ook tegelijkertijd een stukje psychologie. Dat is eigenlijk wat me daarin heel erg aantrekt.
Ja, nee, zeker heel interessant. Ik denk ook dat ergotherapie iets is wat niet bij iedereen bekend is. Of
klopt.
Dat het vaak een beetje onderschat wordt wat jullie allemaal moeten doen. En hoe ben je zo op het gebied van slaap, hoe ben je daar dan ingerold?
Dat is eigenlijk een beetje gegaan op de werkplek waar ik nu werk. Ik kwam bij de vermoeidheidskliniek en daar is eigenlijk slaap een onderdeel. De vermoeidheidskliniek zeg maar, behandelt mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom, long-covid ook, de ME-CVS. En daar is natuurlijk dag en nacht een heel groot thema. En dus ook echt de nacht en dus ook het stukje slapen. En vanuit daar ben ik eigenlijk, hebben zij ook de tak slaapkliniek. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ook daarin gerold. Vanuit de vermoeidheidskliniek ook een stukje slaap erbij gepakt. Om zo ook daar nog meer kennis over te hebben. En te kijken, hey, hoe kan ik dat dan weer aan de mensen teruggeven die ik zie voor de vermoeidheidskliniek.
Ja, heel interessant. En nou, ik heb wel eens gehoord dat in Nederland best wel veel mensen ook slaapstoornissen hebben. Weet je toevallig hoeveel mensen in Nederland daar last van hebben?
Oeh, dat is een hele goeie. Dat kan ik je ongeveer 30% van de bevolking, zeggen ze ongeveer.
30%.
Ja, leidt aan slaapproblemen. En slaapproblemen is natuurlijk wel in die zin heel erg breed. En het kan natuurlijk meerdere factoren hebben. Het kan natuurlijk ook gewoon komen door stress wat je hebt. Hmm. Doordat er iets gaande is. Dus het is natuurlijk niet altijd zo dat het echt blijvend is. Maar eigenlijk zeggen we, als je echt een langer dan een maand iedere keer, zeg maar, iedere nacht last hebt, ja, dan spreken ze op een gegeven moment van, hey, daar is toch wel iets in de slaap aan de hand. Dus ga er eens naar kijken, zeg maar.
Ja, maar 30% is toch wel een groot percentage van de bevolking.
Ja.
Hoe komt dat zo? Heb je enig idee hoe dat zo ontstaat?
Nou, ik denk dat het dus een beetje samenhangt met hoe wij in de maatschappij een beetje leven. Mm-hmm. Dat we best wel vinden van ons allemaal dat we heel veel ballen in de lucht moeten houden. En dat we heel erg van alles moeten. En dat moeten leidt ook gewoon best wel tot heel veel stress. Dus hè, wat ik net al zei, 30% is niet allemaal echt het blijvende. Maar het kan dus ook kortdurend die slaapproblemen zijn. En die hebben denk ik best wel vaak te maken met een stukje stress, hoge verwachtingen. Dus ik denk dat daar best wel ook een deel wegkomt. Dat we onszelf best wel veel opleggen.
Ja.
Ja, en andere slaapproblemen kunnen ook gewoon daarin ontstaan. Dat er gewoon iets in het lijf niet goed gaat. Wat de problemen veroorzaakt. Ja, en dat is natuurlijk niet altijd helemaal aan te wijzen waar het helemaal misgaat. Maar ja, dat komt ook voor.
Ja. Ja, want het is best wel iets als het slaapritme verstoord is. Want kan je ongeveer benoemen hoe belangrijk slaap voor ons is, hoe essentieel het is?
Ja, het is eigenlijk super essentieel, want eigenlijk met een goede nachtrust zorg je dat je lijf kan herstellen. Dus het kan echt, zeg maar, een goede slaaproutine is energieherstel, verlaagt stress, herstelt de spieren. Dus dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Door goede nachtrust te hebben, kan je lijf gewoon echt opladen. Hè, er zitten natuurlijk verschillende slaapfases in de cyclus die we doorlopen iedere nacht. En die zorgen ieder voor zijn eigen stukje. Hè, we gaan eerst een beetje het in slaap vallen. Dan komen we eerst het in slaap vallen lichte slaap. Dan kom je in de diepe slaap. En in de diepe slaap gaan bijvoorbeeld heel erg de spieren herstellen.
Mm.
Dus dat hebben we nodig. Omdat we heel veel uitgeoefend hebben de dag ervoor wat de spieren belast. Ja, die belasting, dat moet kunnen opladen.
Ja.
En daarna kom je uiteindelijk in de remslaap. Noemen ze ook wel de droomslaap. En dan gaat echt het brein. Dan gaan die hersenen als een malle aan het werk. En die gaan dan dat allemaal verwerken. Dus ja, dat is natuurlijk van groot belang om de volgende dag er fris op te kunnen staan, is dat je slaaproutine goed is. En er zijn natuurlijk heel veel dingen die kunnen zorgen dat je slaaproutine of je slaapritme beïnvloedt op een verkeerde of een goede manier.
Ja, ja. Ja, wel inderdaad interessant, want ik denk dat veel mensen ook wel onderschatten hoe belangrijk slaap is. Ik denk de afgelopen jaren zie je natuurlijk heel veel met voeding en beweging.
Ja.
Maar slaap is denk ik minstens zo belangrijk.
Yes, ja, zeker. Ja, en wat ik straks al eventjes aan zei, het is echt dag en nacht is echt samen.
Ja.
Dus wat je op de dag doet, merk je terug in de nacht en vice versa. Hè. Als je heel slecht slaapt, dan sta je 's ochtends ook veel minder fit op. Ja. En dat beseffen we dan vaak wel. Oh, we hebben een slechte nacht gehad. Nou ja, vandaag niet helemaal lekker. Ja, dan kunnen we het heel goed terugherleiden. Maar als we soms na een hele drukke dag een slechte nacht hebben, dan vinden we dat soms gek of bijzonder. Ja. Omdat we dan denken, ja, maar ik ben toch zo moe, dan moet ik toch wel kunnen slapen. Alleen juist dat is soms wat helemaal niet zo werkt. Omdat we dan zoveel prikkels gehad hebben en dat helemaal niet goed hebben kunnen verwerken gedurende de dag. Ja, dan zeg ik eigenlijk altijd zo, dan ga je liggen op bed en dan kan je lijf in één keer pas tot rust komen. En dan kan het pas uitademen als het ware.
Ja.
En dan gaat het pas verwerken. Ja, dan kunnen we veel moeilijker in slaap komen. En dat maakt dan dus onder andere dat je dan een slechte nacht kan hebben.
Ja, inderdaad. Ja, als je het zo omschrijft, dan klinkt het ook ergens wel begrijpelijk. Maar het is soms raar omdat je dan fysiek moe bent.
Ja.
Maar dan inderdaad toch niet echt goed kan slapen.
Ja, ja, toch niet in slaap kan komen. Dat je denkt, hoe kan dit nou? Maar dat heeft dus vaak daarmee te maken. En daarom is het heel belangrijk om in te gaan zien, hey, mijn dag en mijn nacht, het is één. Het is eigenlijk een cirkel die je continu doorloopt. Hey, we gaan slapen, we worden weer wakker, de dag, we gaan overdag wat doen en we gaan weer slapen. Het is niet één richting. Nee, het is echt een cirkel die continu met elkaar verbonden is.
Ja, ja. Want wat zijn dan de meeste slaapproblemen of slaapstoornissen die jullie tegenkomen?
Slaapapneu is er eentje van. Dus dat je ademstops hebt. Dat is eentje die we vaak voorbij zien komen. En dat kan best wel een effect hebben dat je vermoeidheid hebt de volgende dag. Mensen die heel veel snurken, daar zie je dat wel vaker bij komen. Dat is wel een signaal dat er mogelijk iets aan de hand is.
Ja.
Die zien we best wel vaak voorbij komen. En dat kan in lichtere mate of in zwaardere mate voorkomen. En dat is ook een beetje afhankelijk wat voor klachten je dan ervaart. Verder zie je ook wel echt wel het dag- en nachtritme die door elkaar gegooid wordt door mensen. Dat ze heel laat naar bed gaan hoe laat ze naar bed gaan, hoe laat ze ook op de dag eruit komen. Waardoor dat door de war is, ja, dat is ook iets wat je eigenlijk niet wil hebben.
Nee.
Overmatig slaperigheid overdag. Dus dat slaap-waakritme is normaal, maar kan ook wel in één keer dat je heel erg vermoeid bent overdag. Ja, dat is natuurlijk ook niet fijn. In één keer na het eten dat je helemaal vermoeid bent. Dat is ook iets wat voorkomend is daarin.
Mm-hmm.
Biologische klok zei ik net al. Verder zie je ook wel, zeg maar, slaapstoornissen waarbij mensen wat afwijkend gedrag hebben. Dus dat ze heel erg bewegingsstoornissen noemen ze het ook wel. Dat je heel erg aan het bewegen bent. Overmatig bewegen eigenlijk in de slaap. Dat zijn eigenlijk een beetje dingen die we veel terug zien komen. En natuurlijk slaaploosheid is ook een hele grote.
Ja,
een van de grootste eigenlijk wel daarin. Ja, en dat kan kortdurend zijn, dat kan langdurend zijn dat voorkomt. Stress is bijvoorbeeld ook zoiets van slapeloosheid. En dat is vaak een kortdurend iets, omdat je stress dan probeert op te lossen. Maar het kan soms ook zo zijn dat het dus langdurig is bij mensen.
Ja, precies. Ja, dat is wel zorgelijk. En je bedoelde als eerste slaapapneu, dus eigenlijk gewoon snurken. En ik hoor wel eens mensen zeggen dat onschuldig is, want voor mijn vader die snurkt ook. En
ja.
Ik heb wel eens gezegd van, moet je niet gewoon iets tegen doen? En dan zegt hij, nee, ja, is toch niet zo. Is gewoon onschuldig. Maar ik vraag me dan echt af, waar komt dat dan door?
Ja, het is dus een beetje, kijk, het is niet alleen snurken. Slaap op neus, echt adem stopt. Dus je adem stopt even, echt eventjes. Passa, iemand die legt dat wel goed uit, is zeg maar niet alsof je keel dichtgeknepen wordt. Je kan wel gewoon ademen, maar je stopt gewoon echt even met ademen. En door snurken kan dat eerder voorkomen, kan je dat eerder voorkomen. Dus dat is wel een signaal, net als bijvoorbeeld overgewicht in combinatie met snurken, is vaak ook wel iets wat we veel voorbij zien komen.
Ja,
en soms is het ook daarin, kan natuurlijk wel meerdere dingen helpen om dat op te lossen. Maar het is echt een ademstop.
Ja, oké. Maar het is niet zo dat iedereen die snurkt ook.
Nee, dat zeker niet. Nee, het kan een signaal zijn, maar er zijn meerdere dingen die bij kunnen zeg maar signalen zijn. En dat is niet gelijk als je snurkt dat je apneu hebt, zeg maar.
Nee, dat, inderdaad.
Nee.
En hoe gaat het dan bij jullie te werk? Want er komen dan mensen naar jullie toe. Worden die dan verwezen door de huisarts of komen die uit zichzelf naar jullie?
Dat is eigenlijk een beetje wisselend. Dat kan allebei. Er is wel een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Dus je moet sowieso wel langs de huisarts. Sommige mensen die komen via de huisarts omdat ze slaapproblemen hebben. En dan verwijst de huisarts door naar de slaapkliniek. Wat we ook veel hebben is, omdat we dus ook de vermoeidheidskliniek, en ik werk bij beide, mm-hmm. is het ook veel dat we zien dat mensen bij de vermoeidheidskliniek komen. En wat we wel veel zien bij de mensen van de vermoeidheidskliniek, is dat er ook best wel met regelmaat slaapproblemen zijn.
Ja.
En dan worden ze worden ook gezien door de internist. En de internist kan dan ook beslissen van, joh, het lijkt me verstandig om een slaaponderzoek te doen. Dus dan worden ze via die weg doorverwezen. En dan worden ze doorverwezen naar de slaapkliniek. En dan zien ze mij als ergotherapeut of een van mijn collega's. En dan ook de somnoloog, de slaaparts.
Ja.
Dus dan gaat het via die weg. Dus eigenlijk een beetje twee manieren.
Oké, en op het moment dat iemand dan bij jullie binnenkomt, zo, je had het net over een slaaponderzoek. Krijgt iedereen zo'n onderzoek? Of,
Nee, dat is echt wel. Kijk, als mensen binnenkomen via de huisarts en echt slaapproblemen hebben, ja, dan is het echt puur gericht op het slaaponderzoek, zeg maar. Dus dan krijgt iemand sowieso een slaaponderzoek. Als we kijken, de verwijzing, de mensen die doorkomen vanuit de vermoeidheidskliniek. Nee, niet iedereen krijgt een slaaponderzoek. Omdat we wel signalen moeten zien dat we denken, hey, dit is belangrijk om te laten onderzoeken. Want wat ik al zei, stress heeft ook gewoon heel veel invloed op slaap. Je dag heeft heel veel invloed op slaap. Dus als iemand overdag continu over zijn grenzen gaat en continu te veel van het lijf vraagt, heeft dat vaak invloed op de nacht. Waardoor je dus minder goed in slaap kan komen door die overprikkeling. Maar dat wil niet altijd zeggen dat er een slaapstoornis of een slaapprobleem aan de hand is. Dus daarin is het heel erg inschatten. Daarom vragen wij als ergotherapeuten ook het stukje slaap uit bij mensen die bij de vermoeidheidskliniek komen. En de internist kijkt er ook nog weer naar, die vraagt er ook nog naar. En dan doen we eigenlijk een inschatting van, nou, is dit normaal? Past dit bij het verhaal wat je vertelt? En de vermoeidheid die je hebt, dat we denken, je gaat heel erg over de grenzen, daar heeft het onder andere mee te maken. Of denken we, hier is wel echt meer aan de hand en het lijkt ons verstandig dat. En er wordt ook wel een vragenlijst moeten ze invullen. Voordat ze op intake komen bij de vermoeidheidskliniek. En daar komt dan ook een vragenlijst over slaap. En daar komt ook een bepaalde score uit. Dus daar kijkt de internist ook altijd naar. En dat weegt daarin ook mee.
Dus okay.
Dat is een beetje de afwegingen die er gemaakt worden.
En op het moment dat iemand dan wel zo'n onderzoek moet doen, wat gaan jullie dan precies doen?
Dan wordt er een intake ingepland bij mij als ergotherapeut. En een intake bij de somnoloog, de slaaparts. En dan wordt ook daarna het slaaponderzoek ingepland. En wat er dan eigenlijk besproken wordt in de intake bij mij is dat we echt het slaapritme door gaan nemen van oké, hoe is het inslapen, hoe lang duurt dat, hoe is het doorslapen, word je wakker 's nachts of en waardoor word je wakker, want sommige mensen worden, die kunnen heel bewust noemen, hé, maar mijn wekprikkel is bijvoorbeeld overmatig zweten of geluid. En daar zijn natuurlijk heel veel dingen die je wakker kunnen maken. En sommige mensen zeggen ook, ja, geen idee waardoor ik wakker word. Dus dat gaan we dan heel erg bespreken. Dan bespreken we ook van, oké, hoe ziet je dag eruit? Zit daar een beetje een vaste structuur in? Zitten er rustmomenten in je dagen? Daarnaast kijken we ook naar, is er stress? En hoe ga je om met stress? Ook een hele belangrijke. En tegenover stress staat altijd natuurlijk het stukje ontspanning. Dus ook daarin te kijken, is er ontspanning op je dag? En kom je überhaupt wel in de ontspanning? Want soms denken wij, nou, lekker rustig te gaan zitten en te ontspannen. Maar is dat lijf helemaal niet ontspannen? Ja, dan kan het natuurlijk ook niet opladen. Dus dan is het ook belangrijk om daarnaar te kijken. Verder kijken we dan ook wel naar een stukje voeding. Vragen we ook uit, hè? Zijn er, ben je daar bewust mee bezig? Of interesseert je dat helemaal niet en eet je gewoon wat je kan eten?
Ja, ja.
Koffie vragen we bijvoorbeeld ook wel na, want koffie zit echt lang in je bloed. Dat zit echt voor 6 uur lang in je bloed, wat dus echt heel lang invloed kan hebben. Verder ook bijvoorbeeld alcohol, roken, drugs kan natuurlijk ook allemaal invloed hebben. Dus dat vragen we ook allemaal uit. Dus dat is echt, echt gericht daarop. En de somnoloog die gaat echt meer het medische kant bespreken. Medische stukje rondom slaap. En die legt ook vaak meer uit, nog dieper uit hoe het slaaponderzoek verder eruit ziet. En dan wordt het slaaponderzoek gedaan. En dan de uitslagen worden ook met de somnoloog besproken. Dat is echt een stukje voor de arts.
Ja, want de somnoloog die heeft echt specifiek daarvoor gestudeerd ook.
Ja, die heeft zich echt gericht op het stukje slapen. En dat helemaal uitgeplozen hoe dat werkt in het lijf. En hoe je de uitslagen moet lezen. En wat dan ook vervolg daarin is.
Ja, en je benoemde net ook al koffie. Want in Nederland zijn we natuurlijk best wel ruime koffiedrinkers.
Ja.
Ik ken ook wel mensen, dan hoor ik dat ze dan 8 koppen per dag drinken. Maar ja, hoe slecht is dat dan ook voor je slaap?
Nou, dat kan heel veel invloed hebben op je slaap. Hè. Het is natuurlijk echt wel cafeïne wat heel erg wakker kan houden. De stoffen die er natuurlijk in zitten. Dus eigenlijk zeggen we, is het advies, drink niet meer dan 4 kopjes op een dag. Dus inderdaad, als je er 8 drinkt, is best wel veel. Nu moet ik wel daarbij zeggen, de ene heeft daar wel meer last van dan de ander. Sommige cliënten zeggen, nou ja, ik ben gestopt met koffie en ik merk dat echt. En anderen zeggen, nou, ik drink gewoon 6 koppen op een dag en ik heb nergens last van. En daarbij is het ook wel dat sommige mensen bijvoorbeeld er bewust voor kiezen om van de middag hun laatste bakje koffie te drinken en 's avonds bewust niet meer, omdat ze dan dus merken dat het wel invloed heeft.
Ja.
Maar het zit dus echt voor 6 uur lang in je bloed, dus het is veel langer actief dan wij vaak denken.
Ja.
Daarin, hè, zo'n glas water wat we hier voor ons hebben staan, dat gaat naar binnen en het gaat gewoon je lijf en je hebt er geen last van. Maar met koffie zit dat dus echt heel lang in je lijf en blijft dat veel langer zitten, dat het ook je dwars kan zitten, om het zo te zeggen.
Ja, inderdaad, want ik heb het wel eens met mensen om me heen erover, want ik hou zelf wel van koffie, maar ik weet als ik er meer dan 1 drink, dan ik word er ook heel gestrest van.
Ja.
En ik kan dan sowieso niet slapen of sowieso door cafeïne. Maar
ja.
Ik hoor dan mensen om me heen die drinken dan misschien hier 3 Red Bulletjes
per
dag. En ja, die beweren nergens last van te hebben. Maar ik denk dan bij mezelf, het zit toch in je bloed. Hoe kan het dan dat diegene er gewoon kan slapen, zeg maar?
Ja, dat is echt wel een beetje natuurlijk ook wel, dat kan je een beetje vergelijken met stress. de een heeft bijvoorbeeld heel veel last van stress. En stel, hè, wij zouden allebei dezelfde situatie meemaken. Dan reageer jij daar anders op dan ik daar waarschijnlijk op reageer. Omdat je allebei een ander mechanisme hebt. En zo ook is het lijf ook. Jouw lijf is anders dan mijn lijf. Dus je zult ook altijd anders reageren.
Ja,
Ik kan je helaas niet zeggen hoeveel koffie ik kan drinken. Want ik lust geen koffie. Dus,
nee, okay.
Dus ik drink het ook sowieso niet. Maar inderdaad, het kan heel goed zijn. Hè, wat je zegt, van hey, jij merkt dat je er echt een beetje last van krijgt. En een beetje dat stresserige gevoel. En na één bakje is het goed. Inderdaad, een ander kan zeggen, ik drink er gewoon drie of ik drink inderdaad meer Red Bull en dat daar heb ik geen last van. En soms is het ook zo dat mensen er eerst geen last van hadden, maar in één keer toen er meer klachten kwamen, dat het dan wel kan triggeren.
Okay.
En dan komen soms triggers naar boven.
Ja.
En kan het gaan triggeren als we een beetje uit balans zijn, hè, dat dan in één keer zo'n trigger, dat je denkt, hey, normaal kon ik altijd gewoon drie bakjes koffie op een dag drinken, of kon ik drie Red Bulletjes wegtikken. En in één keer als je leven, als de energie niet in balans is, maar in een disbalans is, dat het dan in één keer niet meer lukt. Dat kan daarin gewoon veranderen.
Oké, en dat is ook wel interessant om dat mee te nemen, want ik denk dat veel mensen daar dan ook niet, daar niet bewust van zijn. Ook.
Ja. Nee, daar zijn de meesten niet bewust van. Kijk, en als je leven natuurlijk gewoon prima loopt en je hebt nergens last van en je trekt het allemaal, dan is het helemaal goed. Maar daarin kan het soms wisselen. Dat is daar een wissel. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij, voorbeeld daarvan is ook wat ik vaak met bijvoorbeeld mensen met vermoeidheid heb en ook wel met mensen dus vanuit de slaapkliniek, dat we zeggen, hey, wat is ontspanning? Vaak zeggen mensen, ja, lekker een serietje kijken of een rondje lopen of gewoon een beetje op mijn telefoon zitten scrollen. Dat is voor mij ontspanning. En enerzijds ben ik dat met ze eens en is dat voor mij af en toe bijvoorbeeld ook de ontspanning, hè? Na een druk dagje werken, dat je denkt, nou, heerlijk op de bank en een lekkere serietje aan.
Ja.
Alleen omdat je in balans bent, laat het ook op en kun je dat handelen. Maar mensen die niet in balans zijn, waarin je merkt dat die een disbalans er is in de belasting en belastbaarheid, die zeggen, ja, maar naar een serietje kijken, dat lukt me soms gewoon niet eens. En dan ben ik moe.
Mm-hmm.
Dat vinden ze dan soms best wel raar. Maar wat dan eigenlijk, ik altijd uitleg, is, ja, maar eigenlijk serie kijken, je bent nog bezig. Of op je telefoon ook, weet je, bent heel geconcentreerd aan het luisteren, aan het kijken. Je wil een serie volgen. Of als je op je telefoon zit, je wil kijken wat je ziet. Je wil het, en je wil het onthouden. En dat kost veel meer energie dan we denken. En als je lijf dus in een disbalans is, heeft dat veel meer invloed. En ga je dat dus merken. Dus waar voorheen dan een serietje ontspanning kan zijn, is dat dan dus helemaal niet zo.
Ja, ja.
En daarom is het ook sowieso goed voor ieder mens om af en toe gewoon een rustmoment zo prikkelarm te maken. Is goed sowieso voor om even rust te krijgen in je lijf. Maar ook voor je slaapritme is dat goed. Dat je probeert, hey, probeer eens vier keer op een dag een rustmomentje te creëren. Ik zeg altijd, hè, van 15 tot 20 minuten prikkelarm, waarin je lijf even kan uitademen. En dus dat kan ook weer invloed hebben op je nachtrust. Want dan kan je lijf dus al een beetje herstellen en wat opladen. En hoeft dat het dus niet in één keer 's avonds, als je op bed gaat liggen, in één keer alles te gaan verwerken.
Nee, precies, ja. Ja. Dus eigenlijk iets als mediteren of dat soort dingen.
Ja, maar dan dus wel weer opletten dat je meditatie inderdaad wel gewoon een rustige is en niet heel druk is. Hè? Soms zeggen mensen, ja, maar yoga. Ja, alleen dan bijvoorbeeld weer niet de hele intensieve yoga. Want dan ben je echt weer meer aan het sporten, als het ware.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, best wel vaak hoor ik mensen zeggen, die doen bijvoorbeeld yoga nidra. Nou, dat is natuurlijk een hele ontspannende yoga. Dat is dan wel weer prima.
Ja, oké.
Okay. Goed om te doen. Ja, zeker.
Want nou ja, op zo'n moment dat jullie dan iemand hebben dan met een slaapprobleem, wat voor behandelingen voeren jullie vooral uit?
Dat is echt een beetje afhankelijk van wat de problematiek is. Als er slaapapneu is, dan kan het zo zijn dat er een, ze noemen dat een MRA-beugel. Zo'n beugel wordt aangemeten, wat dus voorkomt dat je snurken en dat ademstoppen dus voorkomt. Of als het in een ergere mate is, kan er een apneuapparaat, een CPAP-apparaat noemen ze dat, ingezet worden. En dan heb je zo'n masker op je hoofd met zuurstof, zodat je echt door je neus ook ademt. En wat we ook veel zien is dat eigenlijk we veel mensen ook de combinatie zien. Dus mensen die bij de vermoeidheidskliniek zijn en de slaapkliniek. En dan zetten we echt het multidisciplinaire traject in wat we bij de vermoeidheidskliniek aanbieden. En ga je dus heel erg kijken van, hey, wat zijn mijn grenzen? Hoe kan ik mijn grenzen leren kennen? En hoe kan ik daar binnen blijven? En daar dus heel erg bewust van worden. Dus dat is dan een beetje de tweedeling daarin.
Ja, dus dat is eigenlijk, zoals ik hoor, het gaat veel meer, wat je eerder ook al benoemde, over wat je overdag doet.
Ja. Ja, echt je leefstijl eigenlijk, je complete leefstijl. En daarin kun je natuurlijk je nacht heel erg beïnvloeden door te zorgen dat je bijvoorbeeld onder andere een goed klimaat hebt op je slaapkamer. Ja. Mensen zeggen soms wel, ja, het is lekker om in bed te gaan liggen en dan een serie te gaan kijken.
Hmm.
Is ook super lekker, ik maak me er zelf ook schuldig aan. Maar het is eigenlijk dat je dan heel erg, je hoofd gaat dan heel erg linken. Hey, ik lig op bed, dus ik kan wel even een serietje kijken. En dat wil je eigenlijk niet, want je wil je slaapkamer, je bed echt als een bed houden. En gewoon daar ga je slapen. Ja. En niet als een werkkamer of een tv kijken, plek maken of studeerplek. Nee, dat moet echt, want dan gaat je hoofd dat daaraan koppelen. En dan word je dus actiever. Terwijl nee, je wil daar echt slapen. Dus ik zeg altijd, hou je slaapkamer echt je slaapkamer.
Ja.
En zorg dat het een goed klimaat is, dat het niet te warm, niet te koud is, dan kan je, heb je de beste omstandigheden daarvoor.
Ja, want wat is dan het ideale slaapklimaat qua temperatuur? Want ik hoor wel eens, ja, het moet koud zijn eigenlijk. Maar ja, ik heb soms in de winter, als het koud is, dan voel ik me echt niet fijn. En dan kan ik echt niet slapen. Dus hoe zit dat deze dan?
Ja, dat is natuurlijk een klein beetje wisselend per persoon wat je fijn vindt. Of sommige mensen zeggen, ja, ik ben echt een koukleum, dus ik wil lekker warme dekens. En sommige mensen hoor ik met heel veel een dikke pyjama en nog onder 2 dekens liggen. Dus dat is een klein beetje wisselend. Het is wel goed om gewoon frisse lucht in je kamer te hebben, zodat je ook de zuurstof kan verversen en kan verfrissen. Misschien heb je het wel eens gemerkt, als je bijvoorbeeld een kamer hebt waar je het raam niet open hebt en je hebt je deur een nacht dicht gehad en dan de volgende dag, dan denk je, oh proet, is die toch wel wat benauwder als je dan je slaapkamerdeur open doet. Nou, en dat is natuurlijk op zich prima als je dan je deur open doet en het kan dan weer lekker doorluchten. Maar merk je dat je daar heel erg wakker van wordt, dat je denkt, het is wat benauwd, het is wat, ja, zet dan vooral een raam open. En er is niet per se één vaste temperatuur of graden wat perfect is. Het is gewoon vooral ook wel persoonlijk kijken van oké, heb je het snel koud? Ja, zorg dat je dan gewoon een lekkere dikke pyjama aan hebt of zorg dat je gewoon een dikke deken over je heen hebt. En als je het heel snel warm hebt, ja, slaap dan gewoon onder. Ik slaap bijvoorbeeld zelf altijd eigenlijk onder het zomerdekbed. Omdat ik het heel snel warm heb. Dus ja, als je mij onder het winterdekbed legt, nou, pff, dan word ik wakker van de warmte, zeg maar. Dus dat is een beetje kijken wat je zelf fijn vindt. En een beetje daar naar zoeken. En dat kan natuurlijk wel verschillen in de winter of in de zomer. Hoe dat voor je is.
Ja. Het is ook wel goed om te weten dat het per persoon verschilt. Want soms hoor je natuurlijk van, ja, het moet minimaal 18 graden zijn. Of max 18 graden en moet dit en dit. Maar in ieder geval wel, een raam open is altijd wel
aan. Is altijd goed, ja.
Oké, en ik wil ook wel even wat dieper ingaan op het stukje leefstijl. Want dat speelt natuurlijk een hele grote factor op het gebied van slaap. Nou, ik denk dat jij ook er wel van bewust bent dat, ja, de helft van Nederland op dit moment komt met overgewicht. En dat zou er natuurlijk ook wel invloed op kunnen hebben. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat het stukje leefstijl, wat het verband is tussen dat en slaap?
Zeker. Ja, dat heeft heel veel invloed op slaap. Omdat inderdaad wat je al zegt, hè, als er overgewicht is, is er meer kans op snurken, is er meer kans op een slaapapneu bijvoorbeeld. Dus gezond eten is daarin een hele belangrijke. Dat je je lichaam lekker fit houdt en dat er voldoende beweging is, als dat natuurlijk mogelijk is. Kijk, we zien natuurlijk ook heel veel mensen met vermoeidheid waar heel veel bewegen niet mogelijk is. Dus hè, dan is het kijken, maak het ook vooral klein. Het is niet zo zwart-wit van, oh, ik moet 10 kilometer per dag wandelen of ik wandel niet. Nee, het kan ook gewoon heel klein zijn. Nou is het maar een klein rondje van 1 of 2 of 3 of 4 minuten. En dat is wel goed, hè, dat er een beetje regelmaat in zit. Gezond eten is daarin natuurlijk heel belangrijk, omdat je je lijf, je hele spijsvertering heeft er natuurlijk ook allemaal invloed op. Probeer ook bijvoorbeeld 's avonds te laat niet te eten. Omdat dat ook weer invloed kan hebben op je nacht met je spijsvertering.
Ja, want hoeveel uur voor het slapen zou je dan, zeg maar, adviseren om niet meer iets te eten? Want
een beetje 2 uur.
Oké, ja, 2 uur.
Ja,
ja, want soms, ik vraag me ook wel eens af, want je ziet soms in het buitenland dat mensen echt heel laat eten.
Ja.
Maar op zich niet per se altijd last hebben van slaap en zo. Maar nee. Ik merk inderdaad zelf ook wel, hoor, als ik echt een zware maaltijd eet voor het slapen, dan slaap ik minder goed. Maar ja, ik merk toch wel dat veel mensen toch na het avondeten nog even een borreltje doen met worst en kaas. En
ja.
Dat heeft er dan denk ik ook wel ergens invloed op.
Ja, ergens kan het wel invloed hebben, maar daarin is natuurlijk ook altijd wel een beetje het motto, zorg dat er balans is. Kijk, het is echt niet zo dat je nooit 's avonds lekker die borrel kan pakken met een lekker kaasplankje. Tuurlijk kan dat, dat mag altijd. En de een is daar ook weer gevoeliger voor dan de ander. En dat maakt het natuurlijk soms wel lastig. Je kan niet altijd heel specifiek zeggen. En naar degene die het luistert, is het voor iedereen anders. Ik kan niet specifiek zeggen, oké, je moet na 2 uur voor het slapen gaan echt niks meer eten, want dan. En dat is ook natuurlijk weer een beetje voor iedereen anders. Hè? Dat is bijvoorbeeld net als met als we het hebben over een borrel, als we alcohol drinken. Ja, dat heeft gewoon invloed op je slaap, omdat je dan niet goed in je remslaap komt. Dus kan dat stuk niet herstellen. En blijf je hersenen bezig. Maar de ene zal er meer last van hebben dan een ander. Dus dat blijft lastig, maar daarin is het gewoon heel erg belangrijk. Zoek die balans en doe het niet elke avond. En er zijn soms ook mensen die wel gewoon 's avonds wat moeten eten. Dat ze bijvoorbeeld wat kwark eten voordat ze gaan slapen. Omdat ze anders 's nachts wakker worden van de honger. En dat ook weer te maken kan hebben met de bloedsuikerspiegel, et cetera. Ja, het is natuurlijk niet dat het dan in één keer dat je helemaal volledig slecht slaapt. Maar neem dan een kwarkje in plaats van dat je een dikke hamburger weg gaat eten, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Zo, ja.
Daarin kun je natuurlijk wel bewuste keuzes maken van wat neem ik dan. Wat lichter verteerbaar is. Kijk, je kan natuurlijk ook heel veel koek en snoep gaan eten. Maar dat heeft bijvoorbeeld veel meer suikers, waardoor die suikerspiegel weer bam de lucht in schiet.
Ja.
En ja, als die gaat schommelen, wil je ook niet hebben. Want dat heeft ook weer invloed op je gesteldheid. Dus als je het dan over leefstijl hebt, probeer daarin ook te kijken van, hey, kan ik die suikers, gewoon die suikerspiegel zo stabiel mogelijk houden?
Ja.
Daarin.
Ja, want heeft dat dan zeg maar in de nacht nog invloed op hoe diep je slaapt bijvoorbeeld? Of valt dat wel mee?
Nee, dat valt op zich wel mee. Ja. Ja, het is meer bijvoorbeeld echt alcohol en dat soort dingen. Dat echt wel invloed heeft, omdat je dus niet in je remslaap komt. Dus je slaat eigenlijk gewoon een fase over.
Hoe komt dat eigenlijk?
Door de alcohol, door de stof die erin zit. Ja. Dat je daardoor niet in die diepe slaap komt, in die remslaap komt. En je hersenen dus geactiveerd blijven.
Ja, dus kan het dan ook zo zijn dat je wel bijvoorbeeld gewoon lang genoeg slaapt, maar gewoon dan alsnog moe wakker wordt?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Want je doorloopt zeg maar de slaapcyclus, alleen je doorloopt alleen de eerste 3-4 fases en niet de laatste.
Ja.
Dus je komt wel in een diepe slaap, je spieren kunnen uitrusten, maar die remslaap, die hersenen blijven actief. Ja, en die hersenen in die remslaap is juist dat je hersenen alles gaan verwerken wat er die dag gebeurd is. En als je dat dus niet hebt, dan mis je natuurlijk wel een deel van je slaap. Dus dan kan het inderdaad zeker zijn dat je de volgende dag denkt, nou, ben ik helemaal fit. Ik ben toch vermoeider dan anders.
Ja.
Ik sta minder fit op. En dan is natuurlijk de hoeveelheid alcohol natuurlijk ook nog
van
belang hoe je de volgende dag natuurlijk opstaat.
Oké. Ja, want je hoort natuurlijk ook wel dat sommige mensen even voor het slapen een borreltje nemen om in slaap te vallen.
Ja.
Terwijl het dan eigenlijk averechts werkt.
Het is natuurlijk soms wel voor mensen dat ze dan lekker rustig zijn en dat ze dan dus lekker weg kunnen doezelen. Dus dat het een inslapertje is, om het zo te zeggen. Maar een inslapertje wil niet zeggen dat altijd het doorslapen dan goed is, zeg maar. En daarin zal het ook weer per persoon verschillend zijn.
Oké. Wat zou je bijvoorbeeld aanraden, want we hadden het net over beweging. Heb je daar nog tips of adviezen over van wat is handig om daarin te doen? Is het goed om veel te sporten bijvoorbeeld? Of is het beter om bijvoorbeeld in de ochtend of in de avond te bewegen?
Daar is niet per se een vast iets in. Wat wel echt belangrijk is om je dag af te bouwen. Dus eigenlijk wil je liever niet 1,5-2 uur voordat je gaat slapen te fanatiek gaan sporten. Omdat je lijf dan zo geactiveerd is. Bewegen versterkt je lichaam. Maar het wordt ook heel erg geactiveerd. Dus als je dan daarna, heb je echt even tijd om tot rust te komen nodig. Dus als je gaat sporten en gelijk gaat slapen, dan lukt dat vaak niet. Dus daarin is het wel het advies om dus een beetje die 1 tot 2 uur, 1,5 tot 2 uur voor het slapen gaan niet intensief te gaan sporten. En daarin is het ook afhankelijk wat jij als persoon fijn vindt qua sporten. Kijk, bewegen elke dag is natuurlijk goed, maar bewegen kan natuurlijk in heel veel vormen. Ja. Het kan zijn dat je fanatiek een bepaalde sport uitoefent. Het kan zijn dat je natuurlijk naar de sportschool gaat iedere dag. Nou, dat helemaal prima. Dat is echt wat je zelf fijn vindt. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat je gewoon dagelijks wandelt. En mensen denken dan, ja, maar dan ben ik helemaal niet actief bezig. Tuurlijk wel, dat is ook actief bezig zijn. En als dat is wat er in jouw dag kan, doe dat dan. Een stukje wandelen is beter dan op de bank zitten, als we het hebben over bewegen.
Mm.
Dus dan is dat ook helemaal goed. En dan is het dus echt een beetje kijken, wat is ook voor jou haalbaar als persoon?
Ja.
En daar is dus dan niet per se iets dat je dan beter 's ochtends of 's middags of nou, 's avonds kan sporten. Maar wel een beetje om te kijken, je wil je dag rustig afbouwen. Eén, dus bewust te zijn van dat sporten echt wel je lijf activeert. Hè. Dan komen natuurlijk allemaal stofjes vrij dan met het sporten. Dus 1 tot 2 uur voor je gaat slapen, het liefst niet.
Ja, te precies. Intensief.
Ja.
Oké. Okay. Nou, interessant. En nou ja, naast voeding en beweging hebben we de laatste jaren natuurlijk ook heel veel te maken met heel veel blootstelling aan schermen. Zien jullie bijvoorbeeld ook dat door het gebruik van veel schermen de slaapproblemen zijn toegenomen?
Dat durf ik niet. Dat kan ik niet helemaal zo zeggen. Wat je wel natuurlijk ziet, is dat mensen heel veel schermen 's avonds gebruiken en daar niet altijd op letten. En dat het wel invloed heeft op je slaapritme en je slaappatroon.
Ja.
Of dat echt zo erg is toegenomen, dat kan ik niet zeggen. Zo. Maar ja, het is wel echt een belangrijk aandachtspunt.
Ja.
En ook daarin is het wel het advies, hè, 1 uur tot 2 uur van tevoren, dat je dat echt probeert af te bouwen. Hè. Zet in ieder geval het nachtfilter, hè, dat het blauwe licht zoveel mogelijk weggefilterd wordt, aan.
Ja.
Soms kan ook nog wel eens zo'n bril helpen,
mm-hmm.
Die er natuurlijk tegenwoordig speciaal zijn voor een scherm. Maar dat zie je wel, dat dat veel invloed heeft. En dat dus mensen wel echt moeten zoeken naar, hey, wat ga ik dan 's avonds wat meer doen? Omdat we toch automatisch snel een serie aanzetten, achter de tv kruipen, achter de laptop of je telefoon erbij pakken.
Ja, want bijvoorbeeld bij jullie cliënten, is dat iets wat jullie veel terug zien komen ook?
Dat ze achter de schermen? Ja, zeker. Ja, dat eigenlijk wel. Vaak zeggen mensen ook al wel. En mensen met slaapproblemen, sommige mensen lopen er al heel lang mee. Dus die hebben echt al best wel wat het een en ander uitgeprobeerd. En dan zeggen ze ook wel, ja, ik weet dat het eigenlijk niet goed is, maar ik doe het toch. Dus dat zien we wel vaak terug. Ja, dat ze toch snel even hun telefoon erbij pakken.
Ja.
Omdat het ook gewoon echt gewenning is van ons als mensen.
Ja, en hoe pakken jullie dat dan aan? Want die mensen hebben dan, zeggen al dat ze heel veel hebben geprobeerd. Hebben jullie dan nog iets om ze zeg maar mee te geven van, hey, dit kan je doen? Of hebben jullie iets wat effectief werkt daarin?
Nou, dan is het echt een beetje kijken. Hè, wat ik dan als ergotherapeut doe, is echt gewoon die slaapadviezen nog een keer doornemen en te kijken. Ik zeg altijd, hè, gebruik het vooral als afvinklijstje. Wat doe ik al wel? Wat doe ik nog niet? Waar kan ik het misschien nog optimaal maken? Hè, want als je soms merkt dat we langere tijd ergens mee lopen en je denkt, oh, maar dit werkt. Op een gegeven moment merk je soms dat het een beetje verwaterd. Dus dan zeg ik altijd, kijk daar gewoon nog eens goed naar. Dat je even checkt van, hey, doe ik het echt? En verder zeg ik dan ook wel, wacht gewoon het slaaponderzoek af om te kijken wat daaruit komt. Want dat is natuurlijk wel waarvoor ze dan komen, helemaal als mensen er echt al lange tijd mee lopen en de balans overdag eigenlijk wel relatief oké is.
Ja.
Dan is het vooral even afwachten wat er uit slaaponderzoek komt. En dan kan ik als ergotherapeut daar niet direct echt een oplossing voor geven.
Nee.
En dan is het vooral kijken, maak het zo optimaal mogelijk.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. En omdat je stress net al een aantal keer benoemde. Ja, stress is natuurlijk best wel een groot begrip. Want wat is nou precies stress? En wat doen jullie dan op het gebied van stress? Want het is best wel breed. Dus het lijkt me ook best wel moeilijk om dan concreet te zeggen, nou, dit kan je doen om...
Klopt, ja. En bij iedereen is dat ook weer anders, wat voor stress mensen ervaren. Het is vooral heel erg belangrijk om het uit te vragen van, hey, waar komt de stress vandaan? Zijn mensen zich bewust van het feit dat dat stress oplevert? Soms is het ook nog zo dat mensen er niet bewust van zijn, dus dat je er ook nog bewust van moet maken. En eigenlijk is het dan vooral, dus wel weer in combinatie met het multidisciplinaire traject bij de vermoeidheidskliniek, dat je dan dus... kijk naar wat zijn mijn grenzen, wat zijn die externe factoren, die stressfactoren die invloed hebben en wat kan je ermee?
Ja.
Kan je er zelf wat mee? Is het iets van jou of is het iets van een ander wat jij jezelf aantrekt?
Ja.
Dus dan wel op die manier te kijken en dan als het wel iets van jezelf is, dan echt mee te kijken van wat kun je hier eventueel in aanpassen, wat kun je hier eventueel in veranderen, zodat het wat leefbaarder is om het zo te zeggen. En soms is het ook gewoon het stukje acceptatie van het feit dat die stress er op dat moment is. Mm. Omdat wij vaak er tegen gaan vechten. Want we willen geen stress en we willen dat niet voelen, want dat is ongemak. Ja. En ongemak willen we weg hebben, dus wat gaan we doen? We gaan er tegen vechten. En dat levert soms alleen maar meer stress op, omdat we merken, het werkt niet. We komen er niet vanaf.
Ja, ja. Ja, dus ik denk dan, als ik het zo hoor, dat mensen vaak ook wel te maken hebben met misschien een psycholoog of iets op het gebied van mentale gezondheid, om ze daarin...
Zeker, ja. 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 Ja, daar kan natuurlijk een psycholoog heel mooi bij ondersteunen. Ja. En juist daarin is het ook de combinatie weer van en het psychologische en tegelijkertijd ook alweer het praktische. Dat merk ik heel erg bij cliënten, dat juist heel erg mooi is om... en iets wat ik zelf ook heel tof vind, om dus te kijken van... Hey, oké, ook het psychologische, maar vergeet ook vooral niet, hoe ga ik het dan toepassen?
Ja, ja.
En hoe deel ik mijn dag dan in? Hoe doe ik dat dan? En hoe kan ik mijn lijf in de ontspanning krijgen? Dus echt die verschillende facetten aan te raken en te bespreken en te kijken. En dan iedere therapeut op zijn eigen discipline. En ik dan vooral op het stukje, hoe deel je die dag in? En wat vragen die activiteiten je? En hoe kunnen we daarin die stress verlagen?
Ja.
Want soms kan het al zijn dat mensen gewoon te veel willen op een dag... en daardoor helemaal niet realistisch plannen. En dan dus heel erg stress krijgen, want we krijgen de planning niet af.
Ja.
Terwijl, ja, soms is het gewoon veel bewuster kijken naar wat plan ik en wat kan er überhaupt op een dag. En dan kan dat al rust geven.
Ja, want het is denk ik ook wel... ik weet niet of het per se iets is van de laatste jaren, maar dat... Je moet natuurlijk heel veel werken, sociale dingen, verwachtingen. En dat stapelt natuurlijk allemaal op. Wat is mag ik jouw mening daarover vragen hoe jij naar onze maatschappij kijkt in dat opzicht van die druk? Vind je het iets goed, zeg maar, dat er ook wordt aangemoedigd? En ik denk misschien met name ook bij vrouwen is het natuurlijk... Ja, als ik kijk naar 50 jaar geleden, toen was het nog anders qua werken en kinderen verzorgen en dat soort dingen. Hoe kijk jij daar tegenaan, als ik dat mag vragen?
Zeker mag je dat vragen. Daar kijk ik, daar heb ik wel een mening inderdaad over. Kijk, ergens is het natuurlijk iets moois dat je daarin meer vrijheid hebt als vrouw. Van, hey, ik kan gewoon lekker mijn werk gaan doen. Het is niet meer die verplichting dat ik thuis moet zijn. Mm-hmm. Dus dat vind ik iets heel moois. En tegelijkertijd vind ik het ook een maatschappij waarin zoveel verplicht wordt... En wij elkaar zoveel verplichten en er geen ruimte is om nee te zeggen. Dat vind ik persoonlijk echt wel jammer en soms ook wel gevaarlijk. In de zin van, we gunnen elkaar soms ook zo weinig. En we kijken elkaar soms gelijk boos aan als iemand zegt, nee, sorry, het lukt me niet. Ik benoem het eigenlijk altijd zo een beetje tegen cliënten. Ik zeg, jij bent nu de vreemde eend in de bijt. En waarom? Omdat jij bewust gaat kiezen... om voor jezelf te zorgen. En eigenlijk zie ik in de maatschappij heel erg... dat we voor iedereen aan het zorgen zijn, behalve voor onszelf. En we moeten van alles voor iedereen. Maar we denken niet om onszelf. En juist vanuit een stukje zelfzorg en zelfliefde... kunnen we alleen maar beter voor de ander zorgen. Dus waarom niet veel bewuster kijken... hé, maar wat heb ik nodig? En wat kan ik doen... om voor mezelf goed te zorgen... en vanuit daar voor de ander te zorgen? Dus ja, daarin vind ik wel dat we veel liever naar elkaar kunnen zijn... en dat er veel meer de ruimte gegeven moet worden, of veel mag worden eigenlijk... van wat heb jij nodig en wil je dit of wil je dit niet? Wanneer lukt het niet? Eigenlijk daar een voorbeeldje. Hè? Toen wij deze afspraak maakten, toen gaf ik ook aan... Hè? Ik zit in een verbouwing, dus ik had ergens kunnen zeggen... ergens voelde ik de verplichting van... hey, ik vind het super tof om dit te doen. Eigenlijk wil ik dat zo snel mogelijk voor jou. En anderzijds dacht ik, ja, maar dan loop ik eigenlijk een beetje mezelf voorbij... en dan in de stress en dan kan ik hier ook niet fijn en relaxed zitten. Terwijl dat ook is wat ik dan graag wil, omdat ik... wel gewoon een goed verhaal wil kunnen opnemen met je. Dus dan ervoor kies van, oké, ik wil dit graag doen... Liever dan wel in juni in plaats van mei, waarin wij de maand waarin wij contact hadden, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, dat dat geaccepteerd gaat worden. Ja. Ja, dat je daarin gewoon je grens ook mag aangeven, in plaats van dat iemand dan gelijk heel erg boos zegt van... nou, dat is niet mogelijk, het moet voor dan en dan. Ja, waarom? Ja. En daarin maken we onszelf soms ook wel gek, omdat we allerlei gedachten in ons eigen hoofd hebben... en allemaal alleen maar vinden van... oh ja, maar anders dan denkt die dit of denkt die dat. En we heel erg zwart-wit denken. Het is of ja of nee. Maar er zit een heel grijs gebied in heel veel dingen. En dat grijze gebied mogen we dan veel meer opzoeken. Er zijn veel meer opties in. Het is niet altijd zo zwart-wit van ja of nee. We kunnen ook kijken, oké, hoe kunnen we dit aanpakken... maar dat het voor jou wel haalbaar is. En dat was wat ik net ook al bedoelde met bewegen. Ja, ja, soms is het niet haalbaar om, om naar de sportschool te gaan. Om wat voor reden dan ook. Dat kan natuurlijk heel, heel divers zijn. Dat kan zijn dat je het lichamelijk niet aan kan. Het kan zijn dat je daar gewoon de ruimte niet hebt vanwege een gezin bijvoorbeeld. Het kan ook bijvoorbeeld financieel zijn. Ja, dat is zo breed. En daarom kijk dan eens van, oké, het lukt me niet om naar de sportschool te gaan. Niet bewegen. Ja, dat wil ik eigenlijk ook niet. Wat is dan een optie? En dan kan bijvoorbeeld gewoon zelf bewegen, gewoon wandelen, kan dan bijvoorbeeld een mooie tussenoplossing zijn.
Ja.
En ik denk dat dat iets is waar we veel meer met elkaar naar mogen kijken. En wat ik ook wel echt aanmoedig en ook echt wel de mensen wil aanmoedigen, de vrouwen wil aanmoedigen die dit luisteren, van hey, wees lief voor jezelf. En gun jezelf daarin ook om te kijken, wat heb ik nodig? En neem ook af en toe even tijd voor jezelf om dat te ontdekken. En daarin ook naar de ander lief te zijn. En elkaar iets meer uit te laten praten. En gewoon aan te kunnen laten geven, joh, het lukt me nu niet. Kunnen we dan of dan? En daar niet gelijk een oordeel aan te hangen. Want daar zijn we ook aardig goed in.
Ja, precies. Nee, zeker, ja. Nee, mooi hoe je dat ook omschrijft. En ik denk ook wel, wat je ook benoemde van, er is niet alleen maar ja of nee. Er zijn nog heel veel tussen.
Ja.
Ik denk ook dat veel mensen er ook wel van kunnen leren. En dat het is misschien moeilijk om toe te passen, maar ik denk wel dat je daar een heel goed punt hebt, zeker.
Ja, en ik denk ook daarin, hè, inderdaad, toepassing is super lastig. Want ja, in één keer, jij bent dan degene die dan een andere keuze maakt. En maak het daar dan ook weer niet groot. Begin gewoon heel klein. Begin gewoon in je veilige omgeving. Geef het gewoon thuis aan. Of kies er bijvoorbeeld voor om bewust een avond vrij te plannen in je agenda daarin. En ja, weet je, als je het dan vervelend vindt om dat te zeggen, joh, weet je, zeg tegen die ander, ja, nee, ik kan dan niet, ik heb een andere afspraak. Prima, maar het is een start. Ja. Het hoeft niet gelijk perfect. Al gaat het 9 van de 10 keer fout en die ene keer gaat het goed, zeg ik altijd, op die ene keer mag je trots zijn, van die andere 9 keer mag je leren. En mag je een les uithalen van, hey, oké, waarom lukte het niet om toch bij mijn standpunt te blijven, bij mijn keuze dat ik eigenlijk die avond vrij wilde hebben. Nou, ik voelde toch druk of ik voelde dat. En dan mag je dat gewoon gaan oefenen. Ja, gebruik je dan even in die zin een smoesje voor. Tegen cliënten zeg ik wel eens, joh, je mag mij even als schuldige gebruiken. Zeg maar tegen de persoon tegen wie je nee zegt, ja, ik heb met de therapeut overlegd, zus en zo. En dit is gewoon even voor mij belangrijk. En soms kan dat helpen om de stap te zetten. En om even dan iets daarvoor, ja, is dat dan een smoesje? Is dat voor, joh, ik heb een afspraak, zit je op de bank? Voor die ene keer is dat niet ergens dat jou helpt om dan, dan voor jezelf te kiezen.
Ja.
Ja, doe dat dan. Kijk, ik wil het liggen niet aanmoedigen, maar voor zoiets is dat prima als je dat natuurlijk daarvoor doet. En dat kan dan een eerste stapje zijn.
Ja, nee, zeker. Zeker, heel mooi dat jullie dat ook meenemen in de behandeling.
Zeker, ja, ja, dat is wel echt een groot onderdeel ook. Omdat je gewoon merkt dat we daar als mensen gewoon echt niet goed in zijn. En dat is zo jammer, omdat we zoveel verplichten en er zoveel meer vrijheid kan zijn als je daarin gewoon, gewoon wat liever bent voor jezelf. En ook gewoon wat ruimte geeft aan de ander.
Ja. Want zien jullie dan bijvoorbeeld ook meer mannen of vrouwen over de vloer komen bij jullie? Zit er nog verschil in?
Ja, als we kijken bij de vermoeidheidskliniek zien we meer vrouwen.
Ja.
Ja.
En heb je een beetje een beeld van hoe die verhouding is?
Oeh, nee, dat kan ik je zo niet helemaal in mijn hoofd zeggen. Maar ik denk toch wel dat wel meer dan de helft een vrouw is.
En heb je een idee waardoor dat komt dan ook?
Ik denk wel dat het soms ook te maken heeft met het hooghouden van bepaalde ballen in de maatschappij. Dat daar wel dingen ook zitten. Kijk, of daar medisch ook iets in zit, dat durf ik je niet te zeggen. Maar ik denk wel dat er factoren zijn die daar in meespelen.
Ja.
Zeker. Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, wel. Ja, ik ben benieuwd dan wel wat die oorzaak dan is. Maar ik denk inderdaad, wat jij nu benoemd, die verschillende ballen die je moet hooghouden, dat wel een hele grote is. Wat ik eigenlijk ook graag met je even wilde bespreken is om het, ja, de ideale slaapomgeving te creëren. Maar daarvoor had ik ook nog een andere vraag. Want ik heb dan vroeger bij de Ethos gewerkt. En ik kreeg dan regelmatig mensen die vroegen van, ja, waar ligt de melatonine? En helpt dat voor slaapproblemen of slaapstoornissen? Of zou je het afraden?
Ook dat kom ik weer een beetje met antwoord. Maar ook dat is een beetje wisselend. Sommige mensen hebben het wel geprobeerd en die zeggen, ja, het werkt voor mij. En andere mensen zeggen, ja, ik heb het geprobeerd, werkt helemaal niet. Dus dat is ook wel weer een beetje wisselend. En raad ik het aan, raad ik het niet aan? Soms zeg ik, probeer het. Want dan is het ook uit het hoofd. Ja. Wij werken natuurlijk soms wel als mensen zo van... Ja, maar toch continu dat stemmetje. Ja, maar wat nou als? Stel, dat is wel de oplossing. En als je het hebt geprobeerd, dan weet je of het werkt, ja of nee. En kun je het afvinken.
Ja.
En kun je het gewoon definitief uit je hoofd zetten als het niet werkt.
Ja.
Maar goed, hè, ten aanzien van, nou ja, gewoon een andere slaapmedicatie natuurlijk niet zomaar te kopen in de netels of een kruidvat, maar overleg het ook gewoon met je huisarts.
Ja, ja. Want is het bijvoorbeeld dat je er afhankelijk van kan worden of iets? Of?
Ja, het kan natuurlijk wel, ligt er ook een beetje aan natuurlijk, kan natuurlijk ook wel in je hoofd gaan zitten van, oh, ik heb dat echt nodig.
Ja, ja.
Kijk, sommige mensen nemen bijvoorbeeld een slaapmutsje als bijvoorbeeld thee of zulke soort dingen. Ja, dat is soms ook een ritueel wat mensen gewoon heel erg hebben.
Ja.
Dat ze dat elke avond doen. Maar medicatie zeg ik altijd wel, bespreek het ook gewoon even met je huisarts. Daarin kan die natuurlijk veel meer medicamenteuze aangeven wat voor invloed het heeft, ja of nee. Dat is wel echt een stukje voor de artsen,
ja,
zeg
precies,
maar. Daar,
ja. Ja.
In de behandeling hebben wij het daar als of heb ik het daar als ergotherapeut ook niet over.
Nee,
als daar vragen over zijn, zeg ik ook altijd, dat is echt iets voor of de somnoloog als het daarover gaat, of voor de internist,
ja,
als het over andere medicatie gaat.
Oké, okay, ja. En nou ja, over de ideale slaapomgeving. Ja, ten eerste, hoeveel slaap hebben we eigenlijk nodig per dag?
We zitten ongeveer tussen de 7 en 9 uur. De ene kant met 7 uur prima uit, de andere heeft 8 uur en 9 uur. Het is ook heel erg, het is afhankelijk trouwens van je leeftijd.
Mm-hmm.
Je ziet eigenlijk dat mensen die jonger zijn, hebben meer slaap nodig. Dus als je kijkt naar de leeftijd, is het een beetje de 3- tot 5-jarigen slapen 10 tot 13 uur. 6 tot 13 is een beetje 9 tot 11 uur. Dat is een beetje gemiddeld, zeg maar, tot en met 18 jaar, die 9 tot 11. En vanaf je 18e tot met je 64ste is het eigenlijk 7 tot 9 uur. En als je ouder wordt, heb je minder slaap nodig. En dat komt omdat je minder doet overdag. En dan heb je dus ongeveer 7 à 8 uur nodig. Ongeveer. En het is dus een beetje wisselend waar de ene goed op gaat, om het zo te zeggen. Of het echt 7 uur is. En de andere zegt, nee, ik heb echt wel 8,5 uur nodig. Ja. Dat is ook weer een beetje wisselend. Maar tussen de 7 en 9 uur. En daarin is het ook belangrijk om te zeggen dat je eigenlijk liever niet meer en niet minder wil slapen. En wij denken soms, oh heerlijk, lekker uitslapen. We hebben een weekend en we kunnen lekker uitslapen. Maar dan zeggen we eigenlijk, slaap niet langer dan 2 uur na je gebruikelijke opstaantijd uit. Omdat dat weer te maken heeft met je ritme. En je dan dus soms alleen maar slechter wordt. Misschien herken je het wel, dat je bijvoorbeeld denkt, nou, ik blijf nog even liggen, ik draai me nog even om en je slaapt zo weer even verder. En het wordt bijvoorbeeld 12 uur 's middags. Dat je dan denkt, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet echt uitgerust. Ik had er beter net gewoon uit kunnen gaan. Dat heeft dus daarmee te maken, dat het lijf er eigenlijk helemaal niet zo goed op gaat. Het lijf gaat eigenlijk heel goed op ritme. En gewoon, ja, vaste bedtijden. Kijk, het is echt niet erg dat je in het weekend even wel iets later gaat dan door de week. Maar daarin wil je zoveel mogelijk hetzelfde ritme hebben. En dus niet langer dan 1 à 2 uur na je gebruikelijke tijd van opstaan uit bed komen.
Ja, nee, dat is ook wel goed om te weten, inderdaad. Ja, ja, zelf merk ik, ik sta dan door de week met 6 à 7 uur op. Maar ja, in het weekend eigenlijk ook. Maar ik weet ook niet hoe het komt. Sommige mensen kunnen wakker worden en weer in slaap vallen. Mm-hmm. Maar ik heb echt, als ik wakker ben, ik kan gewoon ook niet meer opnieuw in slaap vallen. Dan.
Nee, precies. Ja.
En ik moet ook wel zeggen, ik weet niet of jullie daar ook mee bekend zijn. Ik heb dan slaapparalyse. En ik merk altijd, als ik dan wakker ben en dan weer ga slapen, dat ik daar vaak last van krijg. Waarom, dat weet ik ook niet.
Mm-hmm.
Maar heb ik al heel lang. Dus dat is voor mij ook een reden om niet uit te slapen. Maar je merkt toch wel vaak inderdaad dat mensen denken van, oh ja, hoe langer, hoe beter. Maar dat,
ja, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Dan wordt het eigenlijk alleen slechter, wakker vaak. Dus dan is de kwaliteit, dan word je helemaal niet uitgerust wakker.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk gewoon beter lekker op tijd opstaan. Of in ieder geval rond de tijd dat je opstaat, binnen die 2 uur daarna. Dan heb je meer aan je dag. En dan kun je dus bewuster, bewuster zeggen, wanneer ik pak overdag gewoon af en toe een rustmoment. Zo'n prikkelarme rustmoment waarin je lijf ook even kan opladen. In plaats van, ik blijf liggen en je komt veel minder verkwikt je bed uit.
Ja, want bijvoorbeeld iets van een siesta, wat ze dan doen in bijvoorbeeld Spanje of Italië.
Mm-hmm.
Zou je dat dan wel aanraden, mensen, of niet?
Er zijn natuurlijk altijd een beetje mensen die zeggen, ja, ik mag eigenlijk overdag niet slapen. Overdag slapen is niet per se gelijk een ramp. Maar je wil het wel voor 3 uur hebben. Want na 3 uur ga je je slaapdruk opbouwen voor de nacht. En die wil je niet onderbreken. Want als je dat gaat onderbreken, dan kan je dus weer 's nachts problemen krijgen. Dat je niet kan doorslapen of niet kan inslapen. Dus daarin, als je even gaat slapen, slaap dan voor 3 uur. Okay. En het beste is dan 30 minuten. Dat is dan het meest effectief. En soms is dat voor mensen niet voldoende. En dan zeggen we eigenlijk, doe dan 1,5 uur. Want 1,5 uur, een slaapcyclus duurt ongeveer 1,5 uur, 90 minuten. En dat is dan beter dan 1 uur. Want 1 uur word je precies midden in die slaapcyclus wakker. En dan word je heel verduft, heel verdwaasd wakker. Misschien herken je het wel dat je bijvoorbeeld wel eens wakker werd en dat je dacht, oh, ik moet echt even focussen. Waar ben ik? Oh, wacht, hoe laat is het? En dat je denkt, oh, ik ben gewoon thuis en het is 2 uur 's middags. En dat bijvoorbeeld je wekker is gegaan omdat je na 1 uur de wekker hebt gezet. Nou, dan word je dus eigenlijk midden in je slaapcyclus wakker. En dat wil je eigenlijk niet, want dan verstoor je hem. Ja. Dus dan kun je beter zeggen, of 30 minuten, dat heeft in die zin hetzelfde effect als dat je 1,5 uur doet. Of dan 1,5 uur, maar eigenlijk liever niet 1 uur.
Oké, okay. Dat is ook wel interessant, ja, dat zo'n verschil kan maken. Dan,
ja. Ja. Ja, eigenlijk moet je dus zien, hè? Je loopt natuurlijk die fases loop je door. En dan word je eigenlijk soort van wakker in je remslaap.
Ja.
En als er iets is waar je niet in wakker wil worden, is in die remslaap. Want dan ben je dus zo verduft en verdwaasd. Ja, dat wil je gewoon niet. En het is wel een leuk feitje om daarin te weten. Je kunt dus wel zien als mensen in die fase zitten. En dan zie je als iemand slaapt, dan zie je alsnog die ogen heel snel heen en weer gaan. En dan bijvoorbeeld, ik heb eerst bij mijn vorige werk liep ik ook in een verpleeghuis. En dan had je wel eens dat je dan 's ochtends bij mensen kwam. Dat ik dan mee zou kijken bijvoorbeeld. En dan lagen ze nog op bed. En dan soms check je dat wel eventjes. Dat je dacht, ja, als ik je nu ga wakker maken, is iemand dan helemaal verduft en verdwaasd. En dan dacht ik, nou, laat hem maar even liggen. Nee, kom zo wel terug.
Ja, oké. Okay.
Daarin. Dus dat kun je wel kun je zien.
Ja, oh, dat is ook wel een goeie, ja.
Ja. Ja. Ja.
Oké, okay, en nou ja, om er dieper op in te gaan, om goed te slapen, heeft bijvoorbeeld een matras, heeft dat veel invloed erop? Of?
Zeker, zeker. Dat is voor iedereen natuurlijk wel verschillend wat iemand fijn vindt liggen. Maar eigenlijk het beste is wel dat je schouders en je heupen, de zwaarste punten, dat die weg kunnen zakken in je matras. Zodat je mooi recht ligt. Mm-hmm. Zorg ook altijd dat je kussen niet onder je schouders ligt. Dat doen mensen nog wel eens.
Ja, dat maak ik ook schuld.
Ja, nee, dat is het eigenlijk niet heel goed. Want dan ga je dus die schouders die ga je naar voren brengen. En je wil dus dat die schouders gewoon recht liggen. Dus ook als je op je zij ligt, gewoon tot met je schouder erboven, zeg maar. Niet dat je schouder erop ligt. En dus, ja, kijk, ergens is het beste een beetje het traagschuim daar waar je in wegzakt en wat als je eruit gaat weer opveert. Want dan heb je de beste ondersteuning. En dan kan je zwaarste punten van je lichaam kunnen erin wegzakken. En de rest blijft dan netjes recht liggen.
Oké.
Okay. Dus dat heeft zeker invloed. En het is natuurlijk ook een klein beetje wel voorkeur. Sommige mensen vinden heel zacht matras wel fijner. Ik hou liever van een iets harder, niet te hard matras. Maar waar je een beetje in weg kan zakken en wel gewoon ondersteuning hebt. Want hè, als je niet voldoende ondersteuning hebt, dan kan je ook heel erg verkrampt gaan liggen. Ja. Want dan ga je heel erg op zoek naar een bepaalde houding. En dan lig je bijvoorbeeld op je zij. En dan doe je heel hard je best om zo te blijven liggen. Ja, dan gaan die spieren zo krampen. Als je dan de volgende dag opstaat, denk je, wat heb ik spierpijn? Ja, dat kan dus ook gewoon daardoor komen.
Okay,
dus ja. Het heeft wel gewoon echt nut om te zorgen dat je in ieder geval goede ondersteuning hebt in de nacht.
Ja, oké. Okay. En heb je zeg maar nog andere tips naast bijvoorbeeld een goed matras, bijvoorbeeld in je kamer die je kan doen, of dingen voor het slapen gaan om te juist wel of niet te doen?
Nou, bouw je dag echt af. Dus hè, ga die laatste paar uur voor je uur tot 1 of 2 uur voor het slapen gaan. Probeer het lichamelijke en het geestelijke echt af te bouwen. Dus niet vanuit het liefst niet vanuit een verjaardag bam je bed in. Nee, probeer dan even gewoon rustig te gaan zitten en probeer hem dan rustig af te bouwen die dag. Zodat je ook gewoon rustiger wat in die slaapmodus begint te komen. Dat je lijf er een beetje aan kan wennen. Wat kan helpen is om bijvoorbeeld je wekker om te draaien. Als je last hebt van slapen, dan kan het soms heel erg fijn zijn om de tijd te zien.
Ja.
Alleen het heeft ook het negatieve effect dat je als je wakker bent, oh het is 4 uur, mijn wekker gaat over 1 uur. Ja, dan kan je een bepaalde stress krijgen, wat natuurlijk dan ervoor zorgt dat je niet meer in slaap komt.
Ja.
Dus draai die wekker om, zorg dat je die tijd niet ziet, kijk er niet op, dat geeft vaak alleen maar stress. Dus laat dat vooral weg. En dat is ook wel iets wat heel erg kan helpen. Dan het blauwe licht, wat je zo min mogelijk kan doen. Nou, wat we straks al zeiden, zorg dus voor een goede slaapkameromgeving. Niet te warm, niet te koud. En als er stress is op het moment, schrijf het dan bijvoorbeeld op. Kijk waar de stress vandaan komt en kan ik dit verhelpen nu? Of schrijf ik het op? Bijvoorbeeld ook piekergedachten. Mensen kunnen heel erg gaan piekeren soms. Pieker is eigenlijk ook een stukje gedrag, want hij gaat er helemaal in mee. En gedachten komen en die gaan. Dus ik zeg ook wel eens tegen mensen van, joh, zeg ook eens tegen jezelf, de gedachte is de gedachte en de gedachte mag ik laten gaan. Dan kan het gewoon als het ware, ik beeld me dan zelf, als ik het zelf wel eens heb, beeld ik me een riviertje in. En ik sta eigenlijk langs de kant en ik heb een wit A4'tje in mijn hand. Daar schrijf ik mijn gedachten op, die leg ik in het water en die gaat gewoon weg. Die gaat met de stroom mee. En dat kan soms heel erg helpen om dat tegen jezelf te zeggen. Laat de gedachte zijn en die mag er zijn. Ik leg hem en hij mag weggaan. Dan gaan ze meer aan je voorbij in plaats van dat je er helemaal mee aan de haal gaat. Want vaak als wij ermee aan de haal gaan, als er iets opkomt, een gedachte, ja, dat kan gewoon gebeuren als je op bed ligt, omdat je tot rust komt. Maar ermee aan de haal gaan, dat zorgt ervoor dat je dan dus erover gaat malen, gaat piekeren en dat we dus daarmee aan de slag gaan. Terwijl juist als je dat gewoon lekker laat gaan, probeert te laten gaan, dan kan het ook gewoon meer rust geven. Ja. Dan kan je ook makkelijker weer in slaap komen. Dus dat is ook wel belangrijk. En als je merkt, hey, blijf door mijn hoofd en schrijf het dan bijvoorbeeld ook gewoon op. Leg een briefje naast je bed. En zet het daar dan op. En kijk er de volgende dag verder naar wat je moet doen. Maar dat kan dan inderdaad ook wel helpen om het op dat moment uit je hoofd te krijgen.
Ja.
En ervoor te zorgen dat je niet ermee over na blijft denken. Eigenlijk.
Ja, maar dat is zeker wel een goeie. Want je merkt inderdaad, of ik hoor ook wel vaak van mensen, dat als ze eenmaal op bed liggen, dan komen alle gedachten opeens naar boven. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, en dan kan je dus kijken van, hey, wat zorgt ervoor? Is dat omdat ik bijvoorbeeld overdag geen rust gehad heb? Dat kan daar invloed op hebben. En als je overdag al een momentje pakt van, hey, daar kan ik gewoon even rustig zitten, even zo'n prikkelarm momentje, dan komen er ook gedachten op, omdat we het niet gewend zijn. Dus als er mensen zijn die dit gaan doen, schrik niet als je de eerste keer denkt, oh jeetje, wat gebeurt hier in mijn hoofd? Het ontploft. Ja. Want dat is heel normaal, want we zijn als mensen helemaal niet gewend, hebben we het altijd al even over de maatschappij, wij zijn helemaal niet gewend om stil te gaan zitten in de maatschappij. Dus laat staan dat we onszelf de rust gunnen om even gewoon 4 keer op een dag een kwartiertje met de armpjes over elkaar te gaan zitten en gewoon voor je uitstaren. Dan komen er ook veel gedachten. Maar dat kan soms ook wel helpen om dat dan al een beetje te verwerken voor de nacht. En jezelf dus die rust te gunnen.
Ja, nee. Hele goede, ja. Dat, zeker. En zijn er nog andere bijvoorbeeld technologieën of hulpmiddelen die jij zou aanraden voor een goede nachtrust?
Nou, wat ook nog wel een goede is, kijk naar je beddengoed. Als je bijvoorbeeld heel erg last hebt van nachtzweten, zorg dat je kijkt naar je beddengoed. Wat voor beddengoed heb je? Zorg voor passend beddengoed. Had je zelf technologie waar je aan dacht?
Nou ja, soms heb je bijvoorbeeld in de winter heb je iets van een elektrische deken of dat soort dingen. Ik weet niet of er nog meer van die tools zijn die bijvoorbeeld een positieve invloed kunnen hebben. Of wat ik ook wel eens hoor is mensen, ja, ik vind het verschrikkelijk, maar white noise.
Ja,
ja.
Zo'n lamp, zo'n wekker, hè? Hoe noemen ze die? Die heb je ook nog.
Is een wake-up lamp, inderdaad. Ja,
dat is ook wel een beetje, inderdaad, je zegt dat, ik vind het verschrikkelijk. Het is ook daarin een klein beetje voorkeur. Sommige mensen die vinden dat fantastisch, die worden daar heel rustig bij wakker. Ja, kijk gewoon als dat heel erg helpend is voor jezelf, je daar rustig wakker van wordt. Helemaal prima. Ja. Elektrische deken kan ook zeker wel helpen. Als je bijvoorbeeld heel erg moeite hebt met warm worden. Ja, dan kan het natuurlijk wel, als je het heel koud hebt, ja, dan kom je ook niet lekker in slaap. Dus dan kan dat zeker bijdragen aan gewoon op een fijne temperatuur in bed te kunnen liggen. In plaats van dat je eerst een uur aan het opwarmen bent in bed, voordat je pas kan gaan slapen. Dan zou je haast een uur eerder naar bed moeten gaan om op te kunnen warmen, zodat je wel je nachtrust hebt.
Ja.
Dus nee, dan kan dat zeker, kan een elektrische deken zeker wel helpen.
Ja.
Maar kijk dus uit dat het niet te warm wordt.
Ja.
Zodat je dan weer de andere kant op valt, precies, zeg maar. Ja, dus dat kan zeker...
Ja, ik heb eigenlijk zo wel heel veel informatie en heel veel duidelijkheid gekregen. Ik weet niet of jij zelf nog iets hebt waarvan je denkt, oh, dit vind ik ook nog wel even leuk of belangrijk om te benoemen als het hier om gaat.
Volgens mij hebben we het meeste inderdaad wel benoemd. Vooral de boodschap, wees lief voor jezelf en zorg voor jezelf. Gun jezelf ook vooral rust en ruimte om goed te gaan slapen. En gun jezelf ook de rust en de ruimte om te kijken naar je dag. En dat vind ik vooral heel belangrijk daarin. Omdat we onszelf daar zoveel tekort mee doen.
Ja.
Nou ja, en als je er zelf niet uitkomt, vraag hulp. Het is niet gek om hulp te vragen. daar zijn we voor.
Ja, nee, ja, zeker.
En het kan heel laagdrempelig. Als je denkt van, hey, hoe zit het met mijn dagindeling? Kijk zeker eens naar een ergotherapeut in de buurt die daar je gewoon heel laagdrempelig bij kan helpen. Goed om te weten, je hoeft er geen verwijzing voor te hebben. Eerste lijns ergotherapie kan je gewoon zo heen. Dus gun jezelf dat vooral. Ja. En wees lief voor jezelf. En ja, dat vooral. Dat vind ik vooral belangrijk om mee te geven.
Ja, nee, hele mooie boodschap, zeker. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is dat we dat allemaal doen. Ik heb van de vorige gast een vraag voor jou. En jij mag zo ook een vraag verzinnen voor de volgende gast. Ik zeg je wel, het is echt wel een pittige vraag van de vorige gast. Nou, de vraag van haar was, zij was seksueel misbruikt door iemand in haar omgeving.
Ja.
En haar vraag was, hoe zou jij omgaan als iemand in je omgeving, dus bijvoorbeeld een vriendin, als je wist dat zij seksueel misbruikt wordt, hoe zou jij daarmee omgaan?
Hoe ik daarmee om zou gaan? Als vriendin zijn er dan, denk ik, hè?
Ja.
Ja, dat is inderdaad een mooie, maar pittige vraag. Ik zou daar, denk ik, wel het gesprek over aangaan. En daarin wel te kijken wat kan ik voor haar betekenen, voor die vriendin. En maar niet zomaar iets te gaan doen zonder haar medeweten. Daarin met haar denk ik in gesprek erover gaan van, hey, kan ik iets voor je doen? Heb je iets van mij nodig? En wat kan ik daar dan voor je doen? En met haar bespreken van, oké, misschien wat zijn de opties, hè? Om het wel tegen iemand te zeggen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het natuurlijk doodeng is om erover te gaan praten. Dus ik zou nooit zelf zomaar naar iemand stappen en zeggen, hey, luister eens, mijn vriendin wordt misbruikt, bla 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 bla. Ja. Dat zeker niet, omdat ik daarin juist vertrouwen en die relatie met mijn vriendin dan echt zou willen behouden en die echt voorop zou stellen. Wel zou ik tegelijkertijd in ogen in willen schatten en goed in mijn ogen houden van, oké, maar hoe gaat het nu echt met je? Dat er natuurlijk op een gegeven moment, als het echt een noodsituatie is, ja, dan moet er natuurlijk wel iets. Mm. Maar ik zou eerst wel echt daarin kijken van, oké, wat kan ik voor jou betekenen? En haar op een goede manier aanmoedigen en supporten om om het met iemand te delen, zodat het kan stoppen.
Ja.
Maar vooral denk ik, vind ik het heel belangrijk om een veilige haven dan te zijn voor mijn vriendin, dat ze haar verhaal kwijt kan en dat ze kan uithuilen. Dat ik dan die veilige haven ben en dat we dan samen kunnen kijken hoe, wat, waar verder daarin. Ja, ik denk dat ik dat ik op die manier zou aanvliegen.
Nee, ik vind het een heel mooi antwoord. Ja. Zeker, ja. Oké. Nou, bedankt voor dat mooie antwoord. En ik ben ook wel benieuwd of jij een vraag hebt voor de volgende gast.
Ja, dat is natuurlijk... ik zat al even na te denken.
Dat is ook wel moeilijk.
Nou, misschien wel in de trant van een stukje zelfzorg en zelfliefde. Wat zou je jezelf gunnen, wat je misschien nu niet... wat gun je jezelf? Wat je misschien nu nog niet toepast? Wat zou je daarin willen veranderen om meer van jezelf te houden en meer vanuit zelfliefde keuzes te maken.
Oké.
Is dat een beetje een heldere
Ja,
vraag?
Nee, ik vind hem echt heel mooi, ja.
Ja, dan denk ik dat dat...
Ik denk ook zeker dat het een goede vraag is voor de volgende gast en dat ze hier ook wel goed over moet nadenken.
Ja, nou, dus, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar het antwoord natuurlijk.
Ja, nee, zeker. Leuk. Nee, heel erg bedankt, Rianne.
Graag gedaan.
Ik vond het zelf echt heel interessant en ik denk dat veel luisteraars ook echt heel veel hebben aan deze podcast. Ik wil je vooral bedanken en ik hoop dat de luisteraar ook zijn mening deelt hierover.
Ja, zeker. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Dus dankjewel dat ik mocht komen natuurlijk. En mochten ze natuurlijk nog vragen hebben, dan mag dat altijd. Dan kan het vast weer jou of hoe of wat. Zeker. Dus jij ook bedankt.
Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeivrouwen. Mocht jij nou graag willen spreken, een interessant thema hebben of een interessante gast voor mij hebben, laat het vooral weten via de website www.groeivrouwen.nl of stuur mij een DM op Instagram @groeivrouwen.nl. Tot de volgende keer!